Romeinen hoofdstuk 5, vanaf vers 12. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welk een voorbeeld is desgenen die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genade gift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die er is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de één die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die één, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Dit schriftgedeelte is eigenlijk de overgang van het voorgaande naar het volgende. Dat is meestal zo met een overgang, dat is meestal van het voorgaande naar het volgende. Maar zo is het hier ook. Het is een soort inleiding tot wat de apostel vanaf hoofdstuk 6 uiteenzet. Eerlijk gezegd, ik heb wel eens geprobeerd om dit hele gedeelte weg te laten, vers 12 tot en met vers 21. En ik moet u zeggen, dan, dat kan heel goed. Je moet je aandacht erbij houden. Maar daarna moet ik zeggen, je moet nog veel meer je aandacht hebben bij het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben. Daarom is het soms wel makkelijk om het even over te slaan. Niettemin vormt het de introductie tot de uiteenzetting die nu verder volgt. Als je nou even, omdat we nou net enige maanden elkaar niet gezien hebben, gewoon eventjes samenvat wat er in het voorgaande gezegd is, dan is dat misschien wat makkelijker te volgen. In het eerste hoofdstuk heeft de apostel uiteengezet dat er inderdaad behoefte is aan dat evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Kortom, het evangelie van Christus dat kracht Gods is tot zaligheid. Zoals het in vers 16 staat. En daarna zet de apostel dus inderdaad uiteen dat die behoefte er wel degelijk is. Behoefte aan zo'n blijde boodschap, want hij beschrijft de situatie van de natuurlijke mens in de rest van hoofdstuk 1, in elk geval vanaf vers 18. En die situatie is bepaald niet best en heeft met zaligheid bepaald ook niets van doen. Daarna schrijft de apostel dat de situatie van de Joden onder de wet en de besnijdenis in de praktijk ook niks anders is. Dat wil zeggen, men kan natuurlijk onderscheid maken tussen de volkeren als zodanig en het Joodse volk levend onder de Mozaïsche wet. Maar, zegt de apostel, in de praktijk maakt dat niks uit, want wet en besnijdenis hebben geen praktisch nut. Ze hebben een typologisch nut, ze hebben een profetisch nut, symbolisch nut, als u dat beter verstaat, maar geen praktisch nut. Hetgeen de apostel trouwens in de volgende hoofdstukken nog meerdere malen uiteenzet, zelfs uitgebreid, dus dat doe ik nou ook niet. Maar dat was hoofdstuk 2 en eigenlijk ook het eerste deel van Romeinen 3, waar de gedachte is dat men weliswaar de wet had, maar men was ongelovig. En het punt is, zaligheid ontvangt men door geloof. Het is kracht Gods, het evangelie weet er nog, kracht Gods tot zaligheid, hoofdstuk 1 vers 16, voor een ieder die gelooft. En daar gaat het maar om. Daarna beschrijft de apostel dus inderdaad weer vanaf hoofdstuk 3 vers 9 dat de mens zich in een positie van zonde bevindt waar hij op eigen kracht sowieso niet uit kan komen. Dat begon hij mee en daar eindigt hij die uiteenzetting dan feitelijk ook mee. Alle mensen zijn zondaren. En dan het laatste deel van hoofdstuk 3, waar de apostel inderdaad helemaal terug verwijst naar hoofdstuk 1, zoals we uitgebreid gezien hebben, waar hij zegt dat inderdaad de mens gerechtvaardigd wordt uit geloof en niet uit werken. Zeker niet uit zijn eigen werken, ook niet door werkende wet, maar door geloof. En zoals Luther meteen zou interruperen nu, uit geloof alleen. En zonder de werken, want zo staat het er allemaal. En zo is dat natuurlijk ook. Daarna neemt de apostel uiteraard, zou bijna zeggen vanzelfsprekend, het voorbeeld van Abraham uit het Oude Testament. De man die immers voor de Joden als voorbeeld geldt. Wel nu zegt de apostel, Abraham had de wet niet. Die kwam pas 430 jaar later. Hij was ook onbesneden, maar niettemin wordt op dat tijdstip al van Abraham gezegd, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En dat staat al in Genesis 15, het 15e hoofdstuk van de Bijbel ook bovendien, zodat je maar weer ziet dat vanaf het eerste Bijbelboek deze waarheid naar voren komt. God rekent geloof tot gerechtigheid. Dat was hoofdstuk 4. En daarna komt de apostel in hoofdstuk 5 en begint dan met wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Want per slot, deze uiteenzetting is niet een uiteenzetting gericht aan ongelovigen of onwetenden of zo. Want wat ongelovigen betreft zeg ik altijd, wel nu, aan hen wordt het evangelie gepredikt. En pas aan gelovigen daarna wordt het ook verklaard, uiteengezet. Dat is de normale volgorde. Wij moesten op school ook gewoon geloven wat de juffrouw zei, of de meester was het iets later, enzovoorts. En daarna werd het eventueel nog uitgelegd, maar het ging altijd in die volgorde. Niet eerst uitleggen op dat de leerling het zou geloven, hij moest het domweg geloven. En dat was het dan. Aanvaarden wat er gezegd werd en daarna komt er eventueel een uitleg of je die begrijpt of niet, maar het verandert niks aan dat je moest geloven wat er gezegd werd, zo is het nu eenmaal. Het is met alles zo, het begint altijd met geloof en daarna leert men de dingen wellicht ook verstaan. En de bedoeling is uiteraard voor kinderen Gods dat zij leren verstaan op welke grond zij gerechtvaardigd zijn geworden. Maar in de prediking van het evangelie speelt dat geen belangrijke rol. Integendeel. Maar aan gelovigen wordt het uiteengezet. Dat gebeurt in de Bijbel dus ook. Hè? Je vindt niet een uiteenzetting of verklaring van het evangelie in de prediking van Johannes de Doper of van de profeten of van de Heer Jezus. Of zelfs maar op de Pinksterdag door Petrus. Niets van dat alles. Je vindt de verklaring pas in deze brief en latere brieven bovendien ook. Maar brieven die dus, omdat de brieven zijn, ook specifiek en exclusief eigenlijk geschreven werden aan gelovigen. En dus zegt hij, wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. En we roemen in de verdrukking. Ik heb al uitgelegd waarom. Want de apostel zegt het ook en we hebben daarbij stilgestaan. En daarna zegt de apostel, want als het nou zo is, en ik zeg het maar in eigen woorden, als het nou zo is dat de Heer Jezus Christus voor ons gestorven is, toen wij nog goddelozen, zondaren, krachtelozen, onrechtvaardigen en vijanden waren, dus vers 6, 7 en 8 ongeveer. Kortom, als hij voor ons gestorven is toen wij nog goddelozen, krachtelozen enzovoorts, gewoon zondaren en vijanden waren, wat denk je, is dan min of meer de retorische vraag, wat denk je dat hij dan nu voor ons doet, nu wij rechtvaardigen geworden zijn, nu wij kinderen Gods geworden zijn, nu wij geen vijanden maar vrienden meer zijn en niet meer goddeloos maar met God zijn, ook in deze wereld, met dank aan Efeze hoofdstuk 2 voor de gelegenheid. Wat denk je dat hij nu voor ons doet? En dus zegt hij, veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, vers 9, en dus door zijn leven, zullen wij door hem behouden worden van de toorn, vers 9, en voor degene die het gemist heeft, is de vraag, welke toorn? En het antwoord is die van hoofdstuk 1, vers 18. Want de toorn Gods wordt nu geopenbaard over heel de mensheid. En waar wij kinderen God zijn, waar wij gelovigen zijn, worden wij behouden van die tegenwoordige toorn. En die toorn bestaat uit de duisternis Dat is ook beeldspraak natuurlijk, maar vooruit. Maar die storm bestaat uit de duisternis die over de wereld ligt. God heeft zijn licht uit de wereld teruggetrokken. Of, zoals het in de daaropvolgende versen van hoofdstuk 1 staat, God heeft de wereld losgelaten. Vertaald met overgegeven. En wij worden daarvan verlost. Begrijp je me goed? Op een andere plaats staat dat hij ons ook verlost van de toekomende toorn. Dat is ook zo. Dus logische vervolg erop. Maar dat is niet primair aan de orde hier in het begin van Romeinen 5. Hier gaat het om de tegenwoordige toorn. En dat betekent dat waar God de wereld heeft overgegeven, de mens in het algemeen heeft losgelaten, omdat die mensheid haar schepper heeft losgelaten, daar vormen wij als gelovigen een uitzondering. Want wij leven juist in gemeenschap, heet dat, met God. En daarmee met Christus. Hij zorgt voor ons. Hij is met ons. Zie, ik ben met u, zei hij tot discipelen, niet tot anderen. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw enzovoorts. En daar gaat het om. En dus leven wij inderdaad, zoals het heet, in gemeenschap met hem. Want indien wij, vers 10, vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde inmiddels behouden worden door zijn leven en wel behouden worden van de toorn uit vers 9, uiteraard. Wij zouden behouden worden door zijn leven, nu. En daarna volgt het gedeelte van hoofdstuk 12, van vers 12 tot en met vers 21, dat we zojuist gelezen hebben, waarvan, en ik zeg het met opzet vooraf en niet achteraf, waarvan de algemene strekking is dat wij van nature, en ik herhaal logischerwijze wat ik vorige keer al gezegd heb daarover, waar staat dat wij van nature vervloekt waren in Adam met elke aardse vervloeking. En nu wij kinderen God zijn, zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Die kan ik sneller zeggen, omdat die letterlijk natuurlijk staat in Efeze 1 vers 3. Maar van nature waren wij vervloekt, in plaats van gezegend, in Adam en niet in Christus en op aarde en zeker niet in de hemel enzovoorts. Dat is de algemene strekking, want het idee is dat onderscheid bestaat tussen de mensheid van nature, de natuurlijke mens, zeg ik dan maar. Voor degene die dat soort taal niet verstaan, moet ik dan zeggen de natuurlijke mensheid. Maar gewoon de natuurlijke mens dus. De adamitische mens. Bestaat er ook een andere mens? Nou, nee, eigenlijk niet. Sinds Adam is Eva de moeder van alle levenden. Om het dan maar te citeren ergens anders vandaan. Dus Handelingen, meen ik. Nee, Genesis staat het dan, geloof ik, ja. Niettemin, die mens is adamitisch, waarmee gewezen wordt op het karakter van die mens. De mens namelijk met een zondige aard, dat is karakter, hè. De mens met een zondige aard en daarmee ook een sterfelijke aard. Dat zijn twee dingen die niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Een aspect van zonde is namelijk de dood. Dat is makkelijk genoeg. Zonde is namelijk, hebben wij geleerd vroeger op de zondeschool, het missen van één doel. Dat is namelijk de betekenis van het meest gebruikte Hebreeuwse woord en zeker ook van het Griekse woord daarvoor, het doel missen. Dat weten wij in het Nederlands ook nog. Ik ben er stellig van overtuigd, maar ik heb het niet nagekeken. Stellig van overtuigd dat we die betekenis ook terugvinden in een fatsoenlijk Nederlands woordenboek, zoals het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Kost je een paar duizend gulden, maar dan heb je ook wat. Zoveel goedkoper is dat niet, vrees ik. Maar daar gaat het nou niet over. Maar zonde is missen. U weet wel, we laten wat kapot vallen en zeggen, dat is zonde. Precies, dat is wat het is. Dat is de echte betekenis van het woord. Het staat namelijk voor scheiding. Voor iets wat zijn doel niet bereikt. Scheiding dus. En dood betekent precies hetzelfde. Dus als iemand sterft, is dat zonde. Het was niet de bedoeling. Het gebeurt toch. Zo is dat hoor. En dus dood en zonde horen bij elkaar. En andersom zonde en dood. Alleen het probleem is, wij denken bij zonde aan ethische dingen. Zal ik maar zeggen. En bij dood denken we aan fysieke dingen en biologische zaken, maar het is gewoon één geheel. Het heeft rechtstreeks met elkaar van doen. En wat de apostel uiteenzet, is dat de natuurlijke mens nou eenmaal een adamitische mens is. Maar als men gelooft in de Heer Jezus Christus, krijgt men of heeft men deel aan de Heer Jezus Christus en daarmee aan zijn leven. Vandaar dat gelovigen in de Bijbel beschouwd worden als een nieuwe mensheid. Nou ja, laat ik het anders zeggen. Als de mensheid behoren tot een nieuwe schepping. God zou een nieuwe schepping maken. Dus niet alleen nieuwe hemel en nieuwe aarde, maar ook een nieuwe mensheid. Wel nu, en ieder die gelooft, is een nieuwe mens. Er zijn vele schriftplaatsen die het zeggen. Voor de hand liggend is 2 Korinthe 5 natuurlijk. Hè. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Ja, welk vers precies, dat weet ik nou zo gauw niet. Maar rechts aan de bladzijde. Hè. Nou goed, hè. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping of een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Dat is reëel. En zoals die oude mensheid het leven van Adam heeft, zo heeft die nieuwe mensheid het leven van Christus. En vandaar dat ik vorige keer al even kon aanhalen uit 1 Korinthe 15, die aardige uitspraak. Want gelijk zij allen in Adam sterven, zo zullen alle in Christus levend gemaakt worden. Begrijp je me goed? Wij hebben dat leven al, maar in 1 Korinthe 15 wordt de uitspraak beperkt tot lichamelijk leven. Daar gaat het hoofdstuk nu eenmaal over, vandaar dat er staat zullen in dat verband. Maar talloze andere plaatsen staat gewoon wie de zoon heeft, heeft het leven, enzovoort. En dat is hier, dat wordt hier in Romeinen 5 vanaf vers 12 besproken. Eerst de positie van de natuurlijke mens, en dus allen. En daarna daartegenover de positie van degene die gerechtvaardigd is uit het geloof, vers 1, en vrede heeft bij God en die met God verzoend is, enzovoort. Dat is het idee. En waar God de natuurlijke mensheid heeft losgelaten, leeft hij in gemeenschap met die nieuwe mensheid, waarvan wij door geloof leden zijn. Dat is het idee. En dan ga ik even verder in de voetnoot. En waar wij dus eerstelingen kennelijk zijn van die nieuwe schepping, ontvangen wij ook als groep, als gemeente dus, als groep eerst geboorterecht. En vandaar onze hemelse positie. Want dat weet u, hè? Zie je na onze bedeling mensen tot geloof komen, dat zullen er heel wat zijn. Een schade die niemand tellen kan staan, dus er moet nogal wat wezen. Maar die gaan niet naar de hemel, die zijn wel behouden. Hebben ook eeuwig leven ontvangen. We hebben geen hemelse bestemming. Was ook niet beloofd in het Oude Testament, dus het maakt verder ook niks uit. Men krijgt eeuwig leven. En uiteindelijk zal men leven op deze nieuwe aarde enzovoorts. In het hiernamaals, jawel, maar dat is nog niet de hemel. De hemel is hierbovenmaals of zoiets, hè. Nou goed. Johan Bos zei hierdaarmaals. Nou goed. Maar vers 12 dan. Die hebben we besproken, dus daar ga ik nog snel doorheen, hè. Vers 12. Daarom, gelijk door één mens, en daarna alzo, gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood. En alzo de dood door alle mensen doorgegaan is. Want het gaat ook eerst over die eerste en ene mens, Adam, tot wie gezegd werd, indien gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En de man is gestorven. Maar vervolgens staat er dat die dood tot alle mensen doorgegaan is. Er wordt later op teruggekomen. Vers 13, 14 en 15 enzovoort. Maar het lijkt mij niet nodig om het verder toe te lichten. Alle mensen tot op heden zijn gestorven, dus ziet er voor ons ook niet zo best uit, denk ik altijd maar, hè? Volgens de statistiek. Alle mensen tot op heden zijn gestorven. En daarna staat er, in welke alle gezondigd hebben. Dat in welke, dat is het probleem geweest van de vertalers. Die hebben de moeilijke zinsconstructie niet gevolgd. Wij nemen hen dat niet kwalijk. En ik moet bovendien zeggen dat ik ook geneigd ben me te excuseren voor de hele rest van dit hoofdstuk, omdat die zinnen zo moeilijk zijn. Ik zou ze dus nooit zo schrijven. Maar er moet iemand zijn die toch van die moeilijke zinnen schrijft, om onze taal een beetje op niveau te houden, denk ik wel eens. Waarvoor vriendelijk dank. Ja, dat meen ik echt. Zo'n moeilijke zin, hè? Maar prachtig. Want dat inwelken, critici van dit vers, die zeggen altijd meteen, ja, maar dat staat er helemaal niet. Hebben ze groot gelijk en er staat ook niet inwelken. En het probleem is dat dit vers dikwijls gebruikt wordt als bijna het enige argument voor de leer van de erfzonde, zoals dat zo plechtig heet. Maar iemand die het niet aanvaarden wil, die zegt meteen, ja, maar er staat niet inwelken. En dan vervalt het hele argument. Er staat niet inwelken, maar er staat zoveel als opwelken. Maar eigenlijk gewoon waarop, of beter, op grond waarvan. Eventueel ook uitwelken, dat kan ook nog. Maar de gedachte is deze, dat waar door één mens de zonde en de dood in de mensenwereld ingekomen is, want daar komt er nog eens bij, hè? Wereld staat hier niet voor de wereld als zodanig, maar voor de mensenwereld. Is ook niks moeilijks aan. Wij leerden op school al het onderscheid tussen de mensenwereld, de dierenwereld en de plantenwereld en de wereld der mineralen. Heb ik er een overgeslagen? Dat waren er meer dan drie. Ja, laat me zitten. Ja, dat is nou eenmaal, kan de betekenis zijn van wereld. Dus daarom gelijk er één mens de zonde in de wereld, mensenwereld wel te verstaan, gekomen is. En daarmee ook de dood. Hetgeen blijkt bovendien uit dat de dood tot alle mensen doorgegaan is. Wel nu, waar die dood het gevolg is van zonde. En waar die dood tot alle mensen doorgegaan is, daar volgt. En dat is in welke, daar volgt uit. Daar volgt dat dus alle mensen zondaren zijn. Heb je dat? Zonde is gevolg van, of dood is gevolg van zonde. Waar nu, zoals blijkt, alle mensen tot nog toe gestorven zijn, volgt daaruit dat dus alle mensen zondaren zijn. Dat is de strekking van vers 12. Toch een bewijs voor de zogeheten erfzonde, uiteraard. Maar je moet hem dan wel begrijpen. Nou goed. Heb ik besproken, daar komen we nou niet op terug. Dan volgt de toelichting. Het gaat namelijk over de zonde in de zin van de zondige natuur. Heb ik ook gezegd vorige keer. Zonde is niet, nou is soms één specifieke zonde, maar welke staat er dan wel bij? Dus daar heb je nooit problemen over. Staat gewoon bij welke zonde het dan is. En in alle andere gevallen staat zonde voor de zondige natuur. Kijk, zonden in het meervoud zijn de vrucht, dat is een erg positief woord, maar vooruit, maar zijn de vrucht van zonde, zondige natuur. Vandaar dat we in de Bijbel het woord erfzonde ook niet tegenkomen. Dat hebben theologen uitgevonden. Ja, je moet toch wat? Voor alle duidelijkheid. Want in de Bijbel heet het gewoon zonde. En uit de context blijkt wel dat dat inderdaad zo is. Zonde in het enkelvoud is of de zondige natuur, of de zonde bij uitstek, namelijk ongeloof, of het is een specifieke zonde die in de context ook vermeld wordt. Voor ongeloof geldt het trouwens ook, staat er meestal gewoon bij dat het dat betekent. Of dat het daarop doelt. Maar over die zonde gaat het. En dan zegt vers 13, want tot de wet, vergis u niet, wij zijn geneigd heel het Oude Testament te beschouwen als oud-testamentisch. En waar het Oude Testament de wet is, denken wij dat al in de hele oud-testamentische periode de mens leefde onder de wet. Maar dat is een heel zwaar misverstand. Omdat punt 1, de wet slechts gegeven werd aan Israël voor zover het in het land woonde. Ik zei dus dat een Israëliet buitenslands wonende helemaal niet onder de wet leefde. Het waren de wetten des lands namelijk. Vandaar dat als men zich niet aan de wet hield, dan zette de Heer de mensen het land uit. Maar wonen in het land, wonen in het huis, want zo heet het eigenlijk, verplicht de inwoners om zich te houden aan de huisregels. En dus als men zondigde, zei de Heer, al dus zult gij het land... Zijn die het volk, het land, niet doen zondigen. Nou goed, dus het werd slechts gegeven aan Israël en dan nog maar levend in het land. En bovendien, de wet werd pas gegeven, pak een beetje, kijk niet op een eeuwtje, een jaartje of 1500, 1600 misschien, voor onze jaartelling. Dat betekent dat er nog 2500 jaar aan vooraf gingen waarin er helemaal geen sprake was van enige wet. Althans niet van Gods wegen. van Adam tot Mozes was er geen wet. En dat is, als je het netjes uitrekent, zo'n 2.500 jaar. En daarna was er 1.500 jaar wet, maar alleen over Israël voor zover het leefde in het land. En in de woestijn daaraan voorafgaand, maar vooruit. Hebben die nog? Nou goed. En dus tot de wet, dat wil zeggen 2.500 jaar lang. Dat is langer dan de tijd van Christus, zal ik maar zeggen, tot op heden. 2.500 jaar lang was de zonde in de wereld. Maar men was het zich niet echt bewust. Begrijp je me goed? Er staat niet tot de wet zondigde men. Tot de wet was de zonde in de wereld. En wel in diezelfde wereld. Mensenwereld namelijk. Hè? Maar staat er, maar de zonde wordt niet toegerekend. Er staat niet zonden worden niet toegerekend. Er staat zonde, de zondige natuur. Zonden werden namelijk wel degelijk toegerekend. Maar de zonde natuur wordt niet toegerekend als er geen wet is. De verklaring daarvan volgt twee hoofdstukken later of zo. Als er staat dat door de wet kennis der zonde is. Dat is een heel eenvoudige redenering. Helaas veel te weinig bekend. Daarom noem ik hem nu vast. Dat is deze. Dat als men een mens een wet oplegt en zegt doe dit, doe dat en doe zus en doe niet zo. Dan zal blijken. Punt 1. Dat hij zich er niet aan houden kan. Punt 2. Dat hij nog meer geneigd zal zijn om te handelen in strijd met diezelfde wet. Dat is zo. Onder de Joden vandaag, onder degenen die onder de wet leven, die zich christenen noemen trouwens net zo goed, maar het geldt in het algemeen. Omdat het namelijk volledig, punt 1 staat in de Bijbel, maar punt 2, het sluit volledig aan bij het bekende natuurlijke beginsel, dat wil zeggen bij de bekende natuurwet, dat als je iets levends prikkelt, wordt het actief en sterker. Hebben we die nog? Daarom doen wij onze oefeningen, ja. Dan kunnen we dingen die we eerst niet konden, kunnen we daarna een beetje. Of dingen die we maar een beetje konden, kunnen we daarna wat beter. Dus een kwestie van trainen, kwestie van oefenen. Als je lichaam nooit belast, word je alleen maar slapper. Toch? Precies. Nou goed. Dat is de situatie in de natuur. Als je spieren prikkelt en gebruikt, dan worden ze daardoor sterker. Er zijn grenzen aan, dat weet ik wel. Maar het beginsel werkt nog eenmaal zo. En als je een zondaar prikkelt en tegen hem zegt dat hij wat moet doen of laten, wat gaat hij dan doen? Hij is een zondaar, je activeert hem. Wat gaat hij dus doen? Zondag. Er zit niks anders op. Dat is wat de schrift erover zegt, heel laconiek. Omdat het voor God niet werkelijk een probleem is. Want waar de zonde te meerder is, laatste vers van dit hoofdstuk. Waar de zonde te meerder is, daar is de genade veel meer overvloedig. Het is voor de mens een probleem en voor de buurvrouw natuurlijk. Maar voor God niet. Want waartoe dient de wet? Dus, logischerwijze, waartoe geeft God de mens een wet? Omdat hij beter zou leven? Nee. God zelf zegt, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en kan dat ook niet. En daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Die hebben we besproken, want vers 3, vers 20. Kortom, waartoe was de wet? Omdat daardoor de zondige natuur van de mens blijkt. Als de mens nou niet een zondaar zou zijn van nature, dan zou het waar zijn dat als je hem een wet geeft, dat je daarmee zijn doen en laten onder controle kunt houden. Doe dit, doe dat, nou, dat doet hij dan. En doe niet zes en doe niet zo, dat doet hij dan. Maar dat kan hij niet, omdat hij een zondaar is. Je kunt de natuur namelijk niet tegenhouden. Je kunt iemands natuur niet veranderen. De mens heeft een zondige en daarmee sterfelijke natuur. Dat tweede is een geluk bij een ongeluk natuurlijk. Want ik zeg altijd, je moet er toch niet aan denken dat een zondaar eeuwig leven zou hebben. Toch? komt hij er nooit vanaf. Want waar hij sterfelijk is, komt hij ook af van zijn zondige natuur. Dat is hoofdstuk 6, waar staat, want wie gestorven is, vers 9, van hoofdstuk 6, wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Niet van zonden, dat is een ander verhaal, maar is gerechtvaardigd van de zonde. Op het moment dat iemand sterft, is er geen zondaar meer. En heeft hij ook geen hoofdpijn meer, broeder. Dat is inderdaad juist. Het is een heel laconieke, dus een heel simpele, kan een kind begrijpen. Daar gaat het maar om. Daar is echt helemaal niks moeilijks aan. Nou goed, tot de wet, vers 13 dus van hoofdstuk 5, was de zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend, wordt namelijk als zodanig niet erkend of herkend en kan dus ook niet aangerekend worden. Men kan niet iemand schuldig stellen omdat hij een zondaar is, want hoe weet men of iemand een zondaar is? Van natuur. En zeg niet, nou, uit het feit dat hij zondig blijkt dat hij een zondaar is. Ik denk dat de meeste christenen, en zeker orthodoxe christenen, heftig zouden protesteren. Want men gaat er gewoonlijk vanuit dat Adam geen zondaar was, maar hij zondigde wel. Daarna bleek hij toch een zondaar te zijn. Maar goed, ik ga op dat thema niet in. Omdat ik er zelf heel anders tegenaan kijk, overigens. Zeg ik er maar even bij, voor alle duidelijkheid. Maar het punt blijft gewoon dat zondige natuur blijkt door de wet. En God heeft er belang bij om enerzijds, dan zijn we terug in hoofdstuk 3, zijn eigen rechtvaardigheid en daarna uiteraard ook zijn genade te demonstreren. Maar daartegenover heeft hij er ook belang bij om te demonstreren dat in de mens inderdaad geen goed woont. En dat betekent automatisch dat als in de mens geen goed woont en er komt toch wat goeds van hem terecht, kan het alleen zijn door de genade Gods. Zodat de zondige natuur van de mens bijdraagt aan de demonstratie van de genade Gods en daarmee aan de heerlijkheid Gods. Die heb je toch, hè? Nou goed. En ik zei dus niet, laat ons het kwade doen, opdat het goede eruit komen. Dat was 3 vers 8, maar die heb ik al besproken, dus die doe ik nou ook niet meer, hè? Tot de wet, 5 vers 13, tot de wet was de zonde in de wereld. Maar de zonde als zodanig wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar niettemin, de dood heeft geheerst. Dat wil zeggen, je kan niet aantonen, op bijbelse gronden althans, dat de mens van Adam tot aan Mozes, dus in de dagen voor de wet, een zondaar was. Maar, zegt de apostel, de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. En daaruit blijkt dat de mens een zondaar was. Omdat dood verwant is aan de zonde. En betere argumenten heb je ook niet nodig. We hebben die mensen nooit ontmoet die toen geleefd hebben. Wij weten het niet en de Bijbel doet er ook nauwelijks uitspraken over. Maar het is voldoende om vast te stellen, zij stierven en dat kan alleen omdat zij zondaren waren. Goed, maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Dat wil zeggen, er zijn er geweest die nog minder gezondigd hebben, veel, veel minder wellicht dan Adam, maar ze zijn niettemin gestorven. Je kunt dus aan hun leven niet aantonen dat zij zondaren waren. Iemand die op 2-jarige leeftijd, 2 maanden mag ook, 2 dagen mag ook, iemand die op 2-jarige leeftijd overlijdt, ja, wie zal moeten vaststellen of het een zondaar is of was of niet? Kun je nergens aan zien. Er was nog niet oud genoeg voor. En als die zondige natuur erin zat, wel, die was nog niet tot ontwikkeling gekomen. Het werd nog niet in daden omgezet, zal ik maar zeggen. Het was nog niet rijp, om zo te zeggen. Dat is eigenlijk het juiste woord in dit verband. Als een mens rijp wordt, begint hij ook te zondigen. Let maar eens op. Maar vooruit. Toch waren het zondaren, hoe weet je dat? Anders zouden ze niet overleden zijn, dat is het hele verhaal. En dus, de dood heeft ook geheerst over degene die niet gezondigd hadden, zoals Adam. En dus, alle mensen waren zondaren. Of de wet het nog demonstreert, achteraf of niet, doet er weinig aan toe of af in deze uiteenzetting. Maar daarna zegt de apostel, nadat hij op deze wijze even snel gezegd en aangetoond heeft dat de natuurlijke mens bestaat uit zondaren, en dus uit sterfelijke mensen. Daarna zegt hij, maar deze eerste Adam en de hele mensheid die daaruit voortkwam, is een beeld van degene die komen zou staan. Want er zijn er natuurlijk altijd die zeggen, maar waarom heeft God het dan zo'n jaartje of 4000 minimaal van Adam tot Christus laten voortbestaan? Nou, heel belangrijk is dat die hele situatie fungeert als illustratie van het werk Gods. En als ik nou eens aardig vlug vertel, dan zeg ik, God zei, laat ons mensen maken, mens. Het staat er in het enkelvoud, behalve in de vertaling, hè? Maar in de grondtekst staat in het enkelvoud. Laat ons mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En wat verscheen daar? Een zondaar. En jou, hij zondigde en stierf. En al zijn afstammelingen ook. En de hele beschrijving van Romeinen 1 vanaf, weet je veel wat, vanaf vers 29 in elk geval, is op die mensheid van toepassing. Dat was niet best. Ik hoor dus ook niet tot degene die volhouden dat de mensheid zo zonder meer beelddrager Gods is. Daar geloof ik namelijk niks van. Staat er ook niet. Er staat dat we beelddragers zijn van Adam van nature. En dat wij zouden beelddragers Gods worden. En gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse mens dragen. Ook lichamelijk in de opstanding. En daarom staat het weer in 1 Korinthe 15, deze uitspraak. Maar het punt is gewoon dat Adam en daarmee heel de adamitische mensheid een voorbeeld is van degene die komen zou. Dat is een heel eenvoudig beginsel. Sommige mensen beginnen meteen te protesteren bij zijn uiteenzetting. Maar daarna zeg ik, ja, maar het geldt overal in de Bijbel. Dus je moet dan een heleboel wegredeneren als je dit niet geloven wil. Altijd als God zegt, ik ga ze zo doen, doet hij eerst wat, maar het is nog niet wat hij belooft dat ze zullen doen. Wel iets wat erop lijkt. Iets wat er op een of andere wijze mee samenhangt, maar het is nog niet definitief. En God zegt, laat ons mens maken. En hij maakt één mens, maar het is hem nog niet. Toch? Ja, zo gaat het namelijk. De hele Bijbelse geschiedenis door. De uiteindelijke vervulling van al deze beloften Gods is in Christus. Jezus Christus, in wie alle beloften Gods, zoveel beloften Gods als er zijn, staat er zelfs, ja en amen zijn. Alle beloften Gods. Het wordt vervuld in Christus en niet eerder. Wat er eerder komt, is een beeld van wat daarna zou komen. En daarom kennen we Adam als type, heet dat, voorbeeld, als type van Christus. Maar Noach net zo goed, om er een paar namen eruit te lichten. Noach net zo goed, toch? Nee, er staat in Petrus dat dat zo is. Heel die zondvloed en de redding van Noach en zijn familie is een beeld onder andere ook van de gemeente van vandaag, waarbij Noach een type is van Christus en zijn familie, dat zijn wij uiteraard, zijn huisgezin, en samen zitten we in het bootje. In afwachting dat een nieuwe aarde verschijnt of zoiets. Iets eigenlijks, hè? Kort gezegd. Maar het staat er echt zo. Nou goed. Noach als type van Christus. Wat denk je van Abraham? Abraham als type van Christus. Abraham en zijn zaad, het welk is Christus. En daartussenin krijgen dus Abraham en toch zijn zaad Isaac. Maar Isaac is een type van Christus. Dat is de enige verklaring voor alles wat Isaac overkwam. Het spreekt over Christus. Het gaat trouwens zo verder met Jacob net zo goed. En Jozef enzovoorts. En een belangrijke in dit verband is natuurlijk ook Mozes. Tot wie de Heer zei, maar daar heb ik afgelopen zaterdag over gesproken, dus dat doe ik nou maar niet. Maar tot wie de Heer zei, ik zal een profeet brengen, zenden zoals gij, uit uw broederen. Een profeet zoals Mozes zou komen, en dat is de echte. En Mozes is een voorbeeld. En zoals Mozes fungeert als middelaar van het oude verbond, geschreven op stenen tafelen, zo is Christus de middelaar van het nieuwe verbond, geschreven op vlezen tafelen, namelijk in de harten der mensen. Dat is het verhaal. En zoals Mozes zich aanmeldde als verlosser van Israël, maar daarna moest vluchten om pas later terug te keren, 40 jaar later, Zo meldde de Heer Jezus zich aan als verlosser van zijn volk Israël, maar hij moest vluchten om pas later weder te keren. Zij moesten hem niet. Hetzelfde verhaal. Ik noem maar een in het oog lopend detail. Om er niet te lang bij stil te blijven staan. Dan hebben we Jozua natuurlijk, de zoon van Jozef, een mooi beeld van de echte Jozua. Want zo heette de Heer Jezus in het Hebreeuws. Jozua, Yeshua. Een voorbeeld van de echte Jozua, om zo te zeggen, die het volk inderdaad zal brengen in de beloofde erfenis enzovoorts. En wat dacht u van David? Het is al zo sterk dat in het Oude Testament nogal eens de naam van David gebruikt wordt, terwijl dat helemaal niet kan zelfs, omdat de man al eeuwen tevoren is overleden. Waar het over gaat is over de zoon van David. Verklaart Petrus later in Handelingen 2 in zijn toespraak. Enzovoort. David, de koning, als type, een voorloper en zelfs ook stamvader in dit geval van de Heer Jezus Christus. Die zal pas echt zijn koninkrijk brengen. Etcetera. Wat denkt u van, we hadden het over een profeet zaterdag, dus dan noem ik nu nog maar een oprisping achteraf. Hoe zeg je zoiets netjes? Dat weet ik nooit. Elia en Elisa. Elia de profeet en opgevolgd door Elisa, die dubbel deel kreeg van Elia, weet u nog? Elia als een beeld in de eerste plaats van de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde, zeer actief en het openbaar optredend. Elisa, zijn opvolger. Elia verdween naar de hemel, dat weet u toch nog? En daarna Elisa, zijn opvolger, met een dubbel deel van de geest van Elia. Maar hij trad helemaal niet in het openbaar op, hij zat gewoon thuis. En als er gebeld werd, dan moest de butler open doen. Britse traditie, broeder. Ja, maar dat ga ik nou niet uitleggen natuurlijk. Hè? Maar zoiets. Hè? Er waren vele melaatsen in de dagen van Elia, weet je nog? Zei de Heer. Maar hij trok meteen de lijn door naar hemzelf. Of vele melaatsen in de dagen van Elisa, moet ik zeggen. Naar Aman, weet je nog? En meer dan Elisa was daar. En heerlijkheid van Salomo, maar meer dan Salomo is hier. Het volk wil een teken. Het teken van Jona zullen ze nog krijgen. Hadden ze al gekregen, zeggen wij dan. Nee, zegt de Heer, dat krijgen ze nog. Want gelijk Jona, alzo de zoon des mensen. En zo is allemaal voorbeelden van wat later zou gebeuren. En zelfs heel Israël en de geschiedenis van Israël in belangrijke mate is een beeld van de gemeente en de geschiedenis van de gemeente. Zover gaat dat. En in het algemeen, ik wil het nog wel breder nemen. Heel het ontstaan van de tegenwoordige wereld, van deze schepping in de zeven dagen, is uitbeelding van het tot stand komen van een nieuwe wereld. Een nieuwe schepping, nieuwe hemelen en nieuwe aarde enzovoort. Nou goed, dus hier is niks bijzonders aan. Er staat gewoon Adam, in wie alle sterven en in wie allen ook zondaren zijn, omdat ze de adamitische natuur hebben geërfd. Adam is een voorbeeld van degene die komen zou. Ik hoop dat u die werkwoordsvorm nog kent, hè. Die komen zou, dat wil zeggen die van oudsher beloofd is. En eigenlijk betekent het gewoon, maar ik doe geen moeite om het echt goed uit te leggen, want ik ben bang dat velen die uitdrukkingen niet eens meer kennen. Dat betekent eigenlijk dat waar Adam verscheen, was zijn dus niet degene die komen zou. God zei, laat ons mens maken. Toen verscheen Adam, maar daar ging het niet over. En dus staat er, Adam is een voorbeeld van degene die komen zou. En daarom lees je over de Heer Jezus Christus, de opgewekte uit de dood. En lees je op meerdere plaatsen, dat hij met grote nadruk inderdaad het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Dat hij het beeld Gods is. Dat in hem al de volheid der Godheid woont. En zelfs lichamelijk staat erbij. Enzovoorts. Dat is degene die komen zou, maar niet Adam. De vergissing die Eva al beging. U weet nog, er werd iemand geboren voor het eerst, dat was Kaïn. En Eva dacht, dat is hem. Die beloofd was. Eerst Adam, maar daarna de echte. Al zou het maar zijn het zaad der vrouw, weet u nog, dat de slang de kop zou vermorzen. Nou, toen werd er iemand geboren. Toen dacht zij, Kaïn is het, maar het was hem niet. En Abel was het ook niet, en Seth was het ook niet. en zo verder. En ook Noach was het niet. En zo ga je 74 generaties door en kom je terecht bij de Heer Jezus Christus. En dat is hem. En dat werd dus uitgebreid gepredikt. En al het andere is voorbeeld van wat komen zou. Adam dus, welk een voorbeeld is van degene die komen zou, die van ouds beloofd was. En daarna wordt een vergelijking, want u dacht dat het tot zover moeilijk was, dat is niet zo. Hierna wordt het moeilijk. Niet theologisch, taalkundig. En daarom voel ik me altijd wat bezwaard. Want dan denk ik, ja, moet ik dan Nederlandse taal gaan uitleggen. Maar vooruit. Ik zal het proberen, al is het mijn vak niet. Maar daarna wordt het dus enigszins moeilijk. En daarom zeg ik gewoon dat vanaf vers 15... een vergelijking gemaakt wordt tussen Adam en Christus. En een van de belangrijkste problemen, althans in het eerste gedeelte daarvan, is er eigenlijk in gelegen dat het niet beantwoordt aan wat wij in het algemeen onder typologie verstaan. Helaas. Ik bedoel, wij denken, Noach was een goeie. Hij bracht redding. Via hem kwam redding tot stand. Hij bemiddelde daarin. Wie bij hem in de boot stapte, zal ik maar zeggen, werd gered. En dan zeggen we, mooi type van Christus, want wie met hem in de boot stapt, wordt gered. Hetgeen ook geïllustreerd werd toen enigen met hem letterlijk in de boot stapten, enzovoorts. Die heb je toch tot zover, hè? Dat is gewoon hetzelfde, alleen wat onder Noach gebeurde, staat op een lager niveau dan wat door Christus tot stand gebracht wordt. Noach betekent zoveel als de trooster, en Christus is de trooster, de echte. Nou goed. En zo meer. Dat wil zeggen, Mozes bracht het woord Gods natuurlijk binnen bepaalde perken. En daarna kwam de Heer Jezus Christus en die bracht het woord Gods zonder enige beperking. Maar lijkt op elkaar. De eerste is wat kleiner en wat lager dan het andere, dan de vervulling ervan. Maar het probleem in deze vergelijkingen is onder andere dat het helemaal niet gaat om... Het ene is klein en het andere is groot. Maar dat het gaat om het een is negatief en het andere is positief. En dat is een soort beeldspraak die wij eigenlijk niet kennen. Die vinden wij te moeilijk. Omdat het dubbel is. Het een is een beeld van het andere. En daar, dus één tegenstelling, één vergelijking. En de andere is, die ene is negatief en die andere is positief. En dat vinden we te moeilijk. Dan zeggen we, hoe kan een zondaar als Adam, in wie alle mensen sterven, nou een beeld zijn van Christus? Want als Adam niet de scheve schaats had gereden, avant la lettre, want ijls bestond nog niet eens, laat staan schaatsen natuurlijk. Hè? Had je nooit gedacht, hè? Nee, goed. Maar, wat zit je voor? Oh, goed. Dus dan zeggen we, dat kan toch eigenlijk niet, hè? En toch, dat is een pracht van een tegenstelling. Alleen een dubbele. Hè? Een dubbele vergelijking met twee onbekende dingen. Nou goed, laat maar zitten. Maar zo, daar moet je toch een beetje mee oefenen dan. Want zo is het. Bovendien, het hele begrip type, als ik dat ook via de taal zou uitleggen, dan moet ik u zeggen, een type is een afdruk. Dat heb ik eens nagevraagd aan een drukker. Een type, een typograaf, weet zoiets, hè? Typografie, drukken, de drukkunst enzovoort. Dat wil zeggen, een type is een afdruk van iets. Maar vergis je niet, de afdruk is altijd andersom. Namelijk negatief. Een voetafdruk bijvoorbeeld. Een voetstap is ook een type. Maar die is altijd negatief. Die is hol. Daar waar je hak uit je schoen steekt. En dus min of meer bol is, zal ik maar zeggen. Nou goed. Het is dus eigenlijk per definitie altijd omgekeerd. Daar gaat het maar om. Dat is afdruk. Nou goed, zo is Adam, met al het negatieve wat van hem gezegd wordt, een beeld van Christus. Maar wat bij Adam negatief is, dat is bij Christus positief. Je kunt ook zeggen, Adam is, moet je dan maar zien als een soort mal, als een soort vorm, waarin dan... Het uiteindelijke beeld wordt gegoten, zo kun je het ook zeggen. Je maakt eerst een negatieve mal en dan krijg je een positieve afdruk, dat kan ook. En als u deze moeilijk vindt, dan doe ik wat de Heer Jezus ook altijd doet. Vind je dit moeilijk? Dan heb ik er nog een paar voor u. Heb ik er nog een paar voor u. Mozes ging de berg op om daar de wet te halen. De wet van inzettingen en regels. De wet des vleeselijke gebods. Was Mozes, maar wat deed zijn broer beneden aan de berg? Die maakte één gouden kalf. En het hele volk danste om het gouden kalf. Om het gouden kalf. En wat deed Mozes toen weer als reactie? Ja, die ging met stenen gooien, ja. Nou goed, die liet de stenen tafel uit zijn handen kapot vallen. En ik zeg nu, dat is ook maar het beste wat hij kon doen. Zo hoort het ook. En ik kan niet wel uitleggen waarom, het is simpele typologie. Mozes is immers een beeld van de Heer Jezus Christus. En wat kwam de Heer doen? De wet vervullen en daarmee beëindigen. Ja, niet ontbinden, zo heet het niet, maar het heet wel vervullen en daarmee beëindigen. Het heet zelfs vernietigen. In de Bijbel allemaal. Nou, dat is wat Mozes deed toen hij het gouden kalf en het volk daaromheen dansend zag. Weet je hoe dat komt? Typologisch dan. Ik vertel nou niet de geschiedenis, ik vertel de betekenis. Hoe dat komt? Omdat het gouden kalf gewoon een type is van Christus. Een type. Dat was het niet. Het moest ook niet. Onder de wet moet het zo niet. Maar niettemin, die wet moet toch een keer beëindigd worden. En hoe wordt die beëindigd? Door de verschijning van het gouden kalf. Dat is makkelijk genoeg. Je weet toch wat een kalf is? Als ik er te lang over nadenk, sta ik er de hele avond over te praten. Moet ik ook niet doen. Dus even snel dan. De stier, de heilige stier, de aap is. Ja, dat hij een aap heet, kan ik ook niet helpen. Het is in Egypte. Maar goed, de heilige stier werd vereerd in Egypte. Maar u en ik weten dat volgens de Bijbel de stier een uitbeelding is van de godheid. Want stier staat voor vruchtbaarheid. Niet voor God, eigenlijk. Stier staat voor vruchtbaarheid. De hoogste, de grootste vruchtbaarheid. En daarom is de stier een beeld van God. De enige echte creator. De enige die vrucht kan dragen, überhaupt. Daar gaat het maar om. En die eventueel vruchtbaar kan maken. Maar vandaar de stier. Vandaar de stier als een van de vier symbolen ook van Christus. Die de uitdrukking is van wezen God. Hè? Die kent u toch. Hè? Vandaar de stier als uitbeelding van een van die cherubim. Een van de vier cherubim. Nou goed, dat was in Egypte. Nou wordt Israël geboren uit Egypte. Want in de Bijbel staat Egypte, is Egypte als het ware de moeder van Israël. U weet wel, Israël werd geboren uit de moeder Egypte. De navelstreng werd afgesneden. Nou, die werd niet afgesneden. Dat is pas later gebeurd. Staat er allemaal in de Bijbel. In het Oude Testament allemaal. Kortom, Israël wordt geboren uit Egypte. Met de heilige stier. Wat heeft Israël dus? Logischerwijze een kalf. Maar wat is een kalf anders dan de zoon van de stier? En als een stier een beeld is van God, dan is het kalf een beeld van de Heer Jezus Christus. En als hij van goud is, betekent het dat hij eeuwig is. En bij nader inzien, zelfs het woord voor dat kalf betekent dat hij eeuwig is. Want het egel, het kalf, betekent zoveel als dat het een cirkel is. En de cirkel staat voor eeuwigheid. Dat is wat het woord zelf in het Hebreeuws uitdrukt. Begrijp u? En toen waren er zelfs nog die, ja, ze werden gestraft natuurlijk. Begrijp je me goed? En het kalf werd vermalen. Maar ze moesten het zelfs drinken, weet u nog? Dat vermalen goud werd gemengd met water en ze moesten het drinken. Kom daar nou eens om. Want als je tegenwoordig goud moet drinken, heb je dure medicijnen. Maar ja, als je ruimte hebt, dan wil je wel. Want daar is het heel goed voor. Het is goede medicijn, goud. Ja, leuk is dat, hè? Zulke soort dingen. Het is typologie. Maar het punt is gewoon dat wat beschouwd wordt als afgoderij, en wat het historisch ook was, is omgekeerd een schitterend beeld van het nieuwe verbond dat tot stand zou komen door de Zoon van God. En door het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Aaron maakt het gouden kalf, maar hij was de hoge priester van het oude verbond. De eerste, weet u nog. Maar Aaron wordt vervangen door Christus en het gouden kalf is een beeld van Christus. Degene die vruchtbaar maakt, maar pas in tweede instantie. Dat is waar het over gaat.
Hebben Mozes en
Dat weet ik niet. Waarschijnlijk achteraf. Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Maar de volgende vraag is dan, waarom denk je dat? En waarom ik het denk, is omdat ik in ieder geval zeker weet dat Mozes de dingen van het Nieuwe Verbond gezien heeft. Want de gedachte is dat heel de inrichting van het Oude Verbond der wet, inclusief in het bijzonder de instellingen rond tabernakel, dat die een uitbeelding zijn van het Nieuwe Verbond, zegt Hebreeën. Maar, zegt dezelfde Hebreeënbrief in hoofdstuk 8, meen ik, het is een uitbeelding van wat aan Mozes getoond werd op de berg. Wat heeft hij dus gezien? Het Nieuwe Verbond. Bovendien voegt Petrus eraan toe dat de oud-testamentische profeten, dat aan hen geopenbaard is, dat en hoe zij gesproken hebben over de zaligheid aan ons geschied. En dus over het Nieuwe Verbond. Ik denk het dus wel. Maar het doet aan de historie zelf uiteraard niks af. Wil je nog een mooie, maar die is nog moeilijker. Want het gouden kalf, later waren er twee gouden kalveren. Eén in Bethel en één in Dan, direct na de splitsing van het 2-10-stammenrijk, waarbij de Heer Israël afnam van Juda. En onder dat Israël, de 10 stammen, ging men er meteen toe over om twee gouden kalveren op te richten. Eén in Bethel, sowieso huis Gods en dus beeld van de gemeente. En Dan, ook een beeld van de gemeente, maar ik zeg nou maar niet waarom, want het wordt weer zo'n lang verhaal. Maar het is precies hetzelfde. Het heet afgoderij, daar laat de schrift ook geen twijfel over bestaan. Maar zeker is het afgoderij gezien vanuit de positie onder de wet. Maar wanneer men het zonder deze ethische regels beziet, wanneer men die dingen dus beziet zonder onder de wet te staan zelf, dan kun je zo zien, het is een beeld van het Nieuwe Verbond. En dat er twee zijn, slaat op het eerstgeboorterecht, dat dubbele deel enzovoorts. Waarbij bovendien die 10 stammen sowieso zonder meer een voorafschaduwing zijn van de gemeente als zodanig. Losgemaakt van Juda en daarmee van het Joodse volk, maar niettemin volk Gods. Dat zijn wij. Enzovoorts. Misschien is ook een aardige om te noemen Simpson, want Simpson komt er, heb ik gezien, in alle kinderbijbels heel slecht vanaf. Ja, het was een hoerenloper, zegt men, of zoiets. Nou, dat is niet met de kinderbijbel, geloof ik, want dan moet je uitleggen wat het is. Dus het zal wel voor de middenjeugd geweest zijn, want wij differentiëren dat tegenwoordig allemaal. Maar in ieder geval, het was maar een rare man. Hè? Een rouwdouwer enzovoort. Zijn leven zag er niet uit. Niettemin is Simpson gewoon een type van Christus en wordt hij genoemd in de rij van geloofshelden van Hebreeën 11. Als wij hem dus zien als een man die niet deugt, dan punt 1. Er is niemand die deugt, er is ook niet tot 1 toe, dus dat klopt. En anderzijds, we hebben waarschijnlijk een totaal verkeerd inzicht in de figuur en de bediening van Samson. Hij is een type van de Heer Jezus. In zijn eerste komst, die wandelde in de kracht Gods. En die wist wat hij deed, die zich afgaf met één hoer, dat is gewoon het Joodse volk. En die daardoor verraden werd, ja, maar hij hield van er. Kan voorkomen allemaal. Enzovoort. Hij hield van het. Maar in zijn dood behaalde hij zijn grote overwinning. Dat is waar het om gaat. Nou ja, korter kan ik het nauwelijks zeggen natuurlijk. Hè. Nou ja, hij zou trouwen, maar de bruiloft ging niet door. Dat is ook een aardige. Toch? Maar goed. Dat zijn wat ik dan noem omgekeerde beelden. Negatieve typen noemen ze gewoonlijk. Maar ja, goed, die moet ik dan nog uitleggen. Maar dat is waar het hier over gaat. Adam, juist in zijn zondige positie, als sterfelijk mens enzovoorts, een beeld van Christus. En de algemene gedachte in die volgende 7, heel mooi, 7 vergelijkingen, is dat weliswaar door Adam allerlei ellende, over vloek dus, over de mensheid gekomen is, over degene die zijn leven hebben, en die dus in Adam zijn, want zo heet dat. Maar er tegenover staat Christus, die dan ook prompt genoemd wordt de laatste Adam. Ik noem hem ook dikwijls de echte Adam. Maar de laatste Adam, die, of door wie zegen en daarmee leven, rechtvaardigheid, hoe het maar heten mag, gebracht wordt over degenen die in hem zijn en die dus deel hebben aan zijn leven. En daarover hebben wij het weer na de pauze. vinden. Hier in vers 15 is die aardige tegenstelling tussen die beide dingen. Door de misdaad van één velen gestorven, zoals de verkorte versie luidt. En door de genadegift van één velen eeuwig leven ontvangen. En het begin van de zin, doch niet, wil gewoon zeggen dat het inderdaad een omgekeerd beeld is. En dat is het dan. En verder, het laatste is meerder en beter dan het eerste. Dat is ook een vast Bijbels beginsel. Nou goed. Waarna wij komen bij vers 16, daar vind je de tweede vergelijking. Begint ook met en niet. Dus het gaat weer om, in ieder geval om zo'n negatief beeld, begrijp je me goed. Dat hoeft er eigenlijk niet eens bij te staan hoor, dat niet aan het begin. Je kan het ook weglaten, maakt niks uit. Maar het is, heeft de bedoeling om ons meteen op het goede been te zetten. Wat vermoedelijk toch niet lukt, omdat wij niet meer gewend zijn aan dit soort ingewikkelde zinnen. Ik heb de laatste tijd nog eens wat oud-Nederlands gelezen, zo uit het begin van de vorige eeuw. Ja, dat is wel even wat anders hoor. Dat begrijpt tegenwoordig niemand meer. En wat blijkt onze taal dan verarmd te zijn, want dat is wat om gaat, hè? Ja, goed. Vers 16. En niet. Gelijk de schuld was door die één, want er zit nog een moeilijkheid aan. Dat zie je ook meteen. Er worden namelijk woorden weggelaten. Want dat woord schuld staat er niet. En het woord misdaad in vers 16 staat er ook niet. Maar de vertalers hebben het nodig gevonden om toch maar een woord in te vullen, omdat de zin al zo moeilijk was. Voor het geval dat het woord er echt zou moeten staan, of zou behoren te staan, maar het is weggelaten, hebben wij gewoon van doen met een vaste stijlfiguur die wij echt niet meer kennen. De zogeheten ellipsis, waarbij woorden die voor het verband en voor het begrijpen van de zin volledig overbodig zijn geworden, gewoon worden weggelaten. Zo heet zoiets. En de vertalers zetten er dan maar weer wat in. Vooruit. En niet gelijk de schuld was door die een die gezondigd heeft. Alzo is de gift, namelijk die genadegift, uit het voorgaande vers. Want, en daar komt hij. Want de schuld is uit één misdaad tot verdoemenis. En wel tot verdoemenis van velen, eigenlijk, hè. En andersom, de genadegift, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Daar is een andere tegenstelling nog aanwezig. Niet alleen de tegenstelling tussen schuld en genadegift of iets dergelijks. Een van die twee woorden staat er zelfs helemaal niet. En voor genadegift staat ook maar gewoon gift. Dat is namelijk niet de echte tegenstelling. En die begrippen zijn dan ook in de oorspronkelijke versie niet genoemd. Dat wil zeggen, weggelaten is wat vreemd om het zo te zeggen. Maar die woorden staan er niet, omdat de echte tegenstelling niet is tussen schuld en genadegift of gift. Maar de echte tegenstelling is die tussen uit één en uit velen. Dat kun je zo zien als u doet wat ik gedaan heb. Ik heb vers 15, heb ik die zinnen verkort gewoon en onder elkaar geschreven. En de overeenkomende zinsdelen onder elkaar gezet. Dan staat er dus misdaad van één, vele gestorven, vers 15. En daaronder genadegift van één, vele eeuwig leven. Als je het één keer zo opgeschreven hebt, vergeet je dat nooit meer. Zo lees je zo'n vers. En wat betreft dit vers 16, daar schrijf ik het ook onder elkaar. En dan schrijf ik eerst schuld. Want je moet toch wat opschrijven? Maar heel weinig, hè? Puntje schuld, kleine letters. En dan komt vanzelf uit één misdaad, kun je dan nog invullen als je wilt. Uit één misdaad tot verdoemenis. Eigenlijk staat er alleen uit één tot verdoemenis. En daarna vul je eventueel de tweede regel in, genadegift, kleine lettertjes of tussen haakjes, want ja, gaat het niet om, staat er ook eigenlijk niet. En dan uit vele misdaden, vandaar dat je in de eerste deel van de zin bij uit één, dus inderdaad tussen haakjes kunt invullen, misdaad. Nogmaals, de eerste zin, schuld, is uit één misdaad tot verdoemenis. En de tweede zin, de gift, is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Dat wil zeggen, die schuld van Adam komt uiteen en komt over alle mensen. Maar het werk van Christus gaat andersom. Uit vele misdaden van al die mensen tot rechtvaardigmaking. En dan krijg je een prachtig beeld ook. Het begint uit één en het wordt veel. Jammer voor de bandluisteraars, want ik kan niet uitleggen wat ik nou doe, wat ik nou aanwijzen. Het begint uit één en het wordt veel. Dat is Adam. En daarna, wat Christus betreft, begint met veel en het eindigt in één. En voor degenen die goed opgelet hebben, daar heb je de Davidster dus, hè? De bekende. Het teken van de mens. Het getal van de mens is ook de zespuntige ster. Enerzijds toegepast op Adam, anderzijds toegepast op Christus. Daar gaat het over, daar heb je de hele geschiedenis van de mensheid. En dat mag je verwachten in zo'n teken. Het is allemaal symboliek hoor. Ligt niet op de oppervlakte van de Bijbel, maar vooruit. Maar het is het wel. Dat is vers 16 dus, hè. En als ik echt die begrippen weglaat die er niet staan, die er eigenlijk niet staan of nauwelijks staan, dan wordt het gewoon uiteen tot verdoemenis tegenover uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Dat is een pracht van een vergelijking. Kijken of ik nog wat vergeten heb. Nee. Goed, ga ik naar vers 17, dan krijg je de derde vergelijking. Want indien door de misdaad van één, en daarmee ook door één misdaad, maar indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft. En als dood heerst betekent dat dat de dood de hoogste macht heeft. Dat is heersen. Gaat er niet in omdat de dood er was of werkte, gaat er om dat de dood heerste. Met als gevolg dat of die mensen het nou wilden of niet, sommigen willen het soms, maar als ze het willen of niet, ze zijn toch allemaal gestorven. De dood heerst dus. Het is onoverwinnelijk. Maar zoals door de misdaad van één, Adam, de dood geheerst heeft door die ene, en wel over degene die leefden uiteraard, veel meer, want dat is ook een aspect nog, hè? Het eerste is kleiner dan het andere. Veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die één, Jezus Christus. En hij wordt dus steeds moeilijker, hè, die vergelijkingen. Niet dat het leven zou heersen, is dat mensen zullen in het leven heersen. Bij de oude mens heerst de dood over de mensen. En waar het de nieuwe mensheid betreft, de nieuwe mensen heersen in het leven. Leuk, hè? Staat er echt. Over de oude mensen worden beheerst door de dood. Maar de nieuwe mensheid heerst in het leven. Vanwege die overvloed van leven. En wel door die ene. Daar ligt dus nadruk op. Door die ene. Er staat in het begin van het vers en het eind van het vers weer. Door die ene, namelijk Jezus Christus. Als ik de zinnen verkort, dan krijg ik de volgende. Het begint met door één misdaad. En dan heerst de dood over de levenden, tussen haakjes, door één, namelijk Adam. Nog een keer. Door één misdaad heerst de dood over de levenden, door één, namelijk Adam. En daaronder heb ik opgeschreven, door overvloed der genade, let op de tegenstellingen, één misdaad tegenover overvloed der genade. Door overvloed der genade heersen levenden eigenlijk over de dood dus. Als de dood niet al heerst over ons, heersen wij daarover. Over die dood. De dood kan ons niks doen, wij zijn sterker dan de dood. Wij hebben eeuwig leven ontvangen. Dus dan gaat hier weer die tweede zin. Door overvloed der genade heersen levenden over de dood. Exact zo staat het niet, maar terwille van de exacte vergelijking voor de wiskundigen onder ons, heb ik hem dan maar zo genoteerd. Nee, ik reken mezelf daar altijd toe, tot die wiskundigen onder ons. Maar langzamerhand is dat misschien achterhaald. Maar vooruit, dan gaat hij weer door overvloed en genade heersen levenden, over de dood, door één. Namelijk Jezus Christus, staat er voluit. Hebben jullie tot zover? Dan krijg je één misdaad tegenover de overvloed der genade. Dan heb je de heerschappij van de dood over de levenden tegenover de heerschappij van de levenden over de dood. Dan wel in het leven. En daarna heb je tegenover één Adam, heb je één, namelijk Jezus Christus. En vervolgens, in vers 18... Zo dan, want de apostel gaat rustig verder. Zo dan, gelijk door één misdaad. Komt weer een vergelijking. Gelijk door één misdaad. De schuld gekomen is, maar eigenlijk zou je moeten weglaten. Hè? Dan wordt hij toch echt eenvoudiger van. Gelijk door één misdaad. Over alle mensen tot verdoemenis. Dan vraag je ongetwijfeld, wat is er dan gekomen over alle mensen tot verdoemenis? Maar daar gaat het nou niet om. Het is toch duidelijk genoeg. Gelijk door één misdaad over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid, tegenovergestelde van één misdaad, over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens, staat er dan. Dat is niet meer zo heel erg negatief, deze vergelijking. Eén misdaad weliswaar tegenover één rechtvaardigheid, maar daarna gewoon over alle mensen. En dan tot verdoemenis enerzijds en tot rechtvaardigmaking des levens anderzijds. Toch is er een lijn te ontdekken in deze gelijkenissen. En niet een taalkundige, zo van ze worden steeds ingewikkelder of zo. En daarna misschien weer steeds eenvoudiger. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel dat langzamerhand steeds nauwkeuriger gesproken wordt. Steeds, hoe moet ik het zeggen, gedetailleerder gesproken wordt over die ene hoedanigheid van Christus. Tegenover de hoedanigheid van Adam. Want hier heet het al in vers 18, één rechtvaardigheid. Kijk, als je die dingen dan netjes opgeschreven hebt, dan kun je in één overzicht zien. Eerst ging het over de kant van Christus, over de genadegift van één. Daarna weer over de genadegift. Daarna over overvloed der genade. En nu, in vers 18, ineens over één rechtvaardigheid. Staat er echt. Alzo ook door één rechtvaardigheid. En waar één zonde of een onrechtvaardigheid een zondige of onrechtvaardige daad is, betekent natuurlijk ook dat een rechtvaardigheid een rechtvaardige daad is. En het idee is dat als al die ellende en die vloek voortkomt uit een zonde, een onrechtvaardige daad van Adam, wat is dan die ene rechtvaardigheid, die ene rechtvaardige daad van Christus? Waardoor wij behouden zijn. Ja, ik wacht gewoon tot u eerst wat zegt. Dan kan ik het altijd nog negeren. Maar ik wil het. Ik vind het toch leuk om te horen. Want ik check dat af en toe even. Hè. Want u en ik weten dat als we nou even onbevooroordeeld waren geweest en die net waren binnengekomen en iemand had u gevraagd, wat heeft de Heer Jezus gedaan waardoor wij verzoend zijn, eeuwig leven hebben ontvangen en heersen in het leven en weet je veel wat. Dan had u toch hetzelfde antwoord gegeven? Dat was wel de bedoeling. Want het meest voor de hand ligt waarschijnlijk, dat wil zeggen het antwoord wat ongetwijfeld het meest gegeven wordt, is dan, hij is gestorven voor onze zonde. Nou, en het laatste waar ik aan denk dat het niet waar zou zijn. Natuurlijk is hij gestorven voor onze zonde, maar de Bijbel stelt het hier zo niet voor. De Bijbel zegt, en het is ook veel nauwkeuriger wat hier staat, Het andere is onvolledig op zijn minst. Hè? Maar Bijbel zegt, hij heeft één rechtvaardige daad gedaan, waardoor deze zegening of deze zaligheid beschikbaar is gekomen, waardoor wij daar een deel hebben gekregen. Eén rechtvaardigheid. Welke dat is? Volgende vers. Want gelijk. Maar dan schrijven we gewoon verder, hè, zo meteen. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden. En ik verkort hem dan tot. Door ongehoorzaamheid van één mens vele zondaren. Dat wordt een beetje telegramstijl, maar het lijkt mij helder genoeg zo. Door ongehoorzaamheid van één mens vele zondaren. Alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. De vergelijking is niet moeilijk meer. Maar wat er, taalkundig is het geen probleem, maar wat erin staat is heel essentieel. Maar goed, eerst die twee zinnetjes nog even in de verkorte versie. Door ongehoorzaamheid van één mens vele zondaren. En daarna door gehoorzaamheid van één mens vele rechtvaardigen. Welke is dus die ene rechtvaardigheid uit vers 18? Wel, die gehoorzaamheid van vers 19. En wat is dat? Gehoorzaamheid, ander woord voor gehoorzaamheid, maar je hebt het allemaal al lang geroepen. Geloof. En daarna concluderen wij, na inmiddels 5 vergelijkingen, dat door het ongeloof van één mens al die ellende, vloek, gekomen is. En daartegenover dat door het geloof van één mens, de Heer Jezus Christus, deze zegeningen tot stand zijn gebracht. En dat dat zo is, wordt u geacht te weten. U gaf dus ook in het algemeen een goede antwoord. Want we hebben het uitgebreid besproken naar aanleiding van hoofdstuk 1 reeds. En daarna uitgebreider naar aanleiding van hoofdstuk 3. Want de zaligheid is uit geloof. Komt later weer terug in hoofdstuk 10. Daar citeerde ik nu uit. Maar u weet wel, hè. De rechtvaardigheid Gods is in het evangelie geopenbaard geworden uit geloof van Jezus Christus en tot het geloof van ons. Wat is dus de oorsprong van onze zaligheid? Het geloof van Jezus Christus tegenover het ongeloof van Adam. Want wij wettische mensen, om niet te zeggen wettische christenen, daar reken ik mij niet toe, maar vooruit. Wij wettische christenen denken dan dat heel die ellende is voortgekomen uit wat Adam deed. Maar het is niet waar, want wat Adam deed kwam voort uit wat hij dacht. Want alles wat een mens doet komt voort uit zijn hart. En dus uit zijn geloof, want het hart is de zetel van geloof. Uit wat hij denkt. Of wat hij vindt in populair Nederlands. Mag ik eigenlijk niet gebruiken, maar vooruit. Ik vind dit, ik vind dat. En Adam vond dat hij maar beter ook van die appel kon eten, want hij was nog maar pas getrouwd, bij wijze van spreken, en hij kon niet meteen rumoer hebben in de tent, om zo te zeggen, hè, om een appel, bij wijze van spreken dan. Ja, dat vond hij. Maar als wij het verhaal lezen in Genesis, dan zien we waar het echt om ging. Waar het echt om ging was, heeft God dat gezegd? Want het ging niet zozeer om de daad. Dat is nooit zo. De daad heeft van doen met uiterlijke dingen. De daad is iets uiterlijks, welke daad het ook is. Maar God ziet niet het uiterlijk. De persoon is dat, de buitenkant. God ziet niet het uiterlijk aan, maar het hart. En het verhaal in Genesis is duidelijk genoeg. God heeft gezegd, gij zult niet. En toen kwam er iemand en zei, heeft God dat wel gezegd? En toen zei Adam, ja, God heeft dat gezegd. Dan was hij nog een betere theoloog dan de meeste theologen van vandaag. Want die zeggen, dat heeft God niet gezegd. Dat heeft een of andere redacteur gedaan of iemand die hier en daar wat leuke stukken tekst gevonden heeft. Heeft het aan elkaar geplakt en zo is de Bijbel ontstaan. U weet wel, de bronnensplitsing en dat soort dingen meer. Allemaal woord van mensen. Ja, ja. Vooral theologen zijn het die zeggen dan, nou ja, als de Babylonische overlevering dezelfde verhalen ongeveer kent als de Joden, als dus de Bijbel, dan hebben de Joden het dus overgenomen van de Babyloniërs. Want het idee dat de Babyloniërs zouden kunnen hebben overgenomen uit de Bijbel, natuurlijk niet, want zij nemen zelf ook niks over uit de Bijbel. Iets te scherp. Nou, excuus. Iets te scherp. Ik weet nooit waar ik eindig, ik begin namelijk, hè, maar goed. Iets te scherp, maar nou, wie de schoen past, trek hem aan en de ander kan hem gewoon laten staan. De schoen. Hè? Maar goed. Maar het punt is gewoon, heeft God dat gezegd? En Adam, orthodox als hij was, zei ja, God heeft dat gezegd. Waarna de tegenstander dus gewoon even een stapje meeloopt en zegt, ja, maar wat jij niet weet, weet ik wel. God heeft dat wel gezegd, maar hij heeft het zo niet bedoeld. En Adam toen, orthodox als hij was, u weet toch hoe men redeneert als men orthodox is? Langzamerhand kom ik daarachter. Niet dat het me echt interesseert, maar ik kom er langzamerhand wel achter. Dat woord van God, dat kun je zomaar niet nemen. Kun je zo niet. Jawel, het staat wel in de Bijbel, dat is het woord van God. Dat heeft God zo gezegd. Maar wat het echt betekent, ja, dat moet iemand ons uitleggen. En daar hebben we mensen voor ingehuurd die een opleiding genoten hebben. Die het kunnen weten. En daar vertrouwen wij dan maar op. En eerlijk, het is natuurlijk niet zo leuk en misschien ook niet helemaal correct als ik u confronteer met wat ik dan bij gelegenheid, zeldzame gelegenheid uit orthodoxe mond hoor, leren van predikanten, jazeker. Maar wat ik elke keer weer vaststel is dat ze zeggen, het staat wel in de Bijbel, maar dat moet je zo niet toepassen. En daarna hoor je dat van het kerkvolk, ik bedoel het niet lelijk het woord, maar er schiet me niks anders te binnen. Nee, met alle respect, maar hoor je precies hetzelfde. Dan lees je een tekst voor, dus dit staat in de Bijbel, ja, maar dat kun je zo niet nemen. Als God zegt, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, zwart op wit, letterlijk, heb ik horen zeggen, bij een begrafenis was dat, ja, maar dat betekent niet dat het voor iedereen bestemd is. Ja, wat het dan wel betekent, ik weet alleen dat dit heel erg bijdraagt aan de verloedering van de Nederlandse taal, maar ook aan de verloedering van het geestelijk leven. Toch? Nou goed. Heeft God heeft dat gezegd? Ja, God heeft dat gezegd. En daarna, maar God heeft het zo niet bedoeld. Oh, heeft God het zo niet bedoeld? Hoe heeft God het dan bedoeld? Nou, de gedachte is dat als je van die vrucht eet, dan sterf je niet. Dan word je als God. Dat is het tegenovergestelde, natuurlijk. De uitleg is dikwijls dan het tegenovergestelde. En Adam at. Of het met smaak was, weet ik niet. Appels zijn gewone zuur. Maar laat maar zitten. Druiven ook zo. Broer. Dus dat kan het ook nog geweest zijn. Ja, dus dan kun je nog op promoveren als je wil. Nou, In elk geval, waar het om ging, is of hij het woord van God geloofde of niet. Of hij het woord van God vertrouwde of niet. Want men mag dan in het algemeen ook in orthodoxe kring leren dat God almachtig is. Men gelooft echter niet dat God in staat is om zijn gedachten zodanig te formuleren dat wij ze kunnen begrijpen. En daar zijn dus speciale mensen voor nodig die dat dan uitleggen. Ja, dit is niet humor. Dat is helemaal geen humor. Je kan er wel om lachen natuurlijk, omdat je het niet verwacht. Maar het is geen humor. Zo werkt dat. Men gelooft dat echt. En men gelooft dus niet in het woord God. Dat wil zeggen, men gelooft nog soms wel dat het woord God is. Maar men gelooft niet dat het waar is wat God gezegd heeft. Je moet zo rekenen, God is niet een mens. Dus je kan zich niet op adequate wijze uitdrukken. Zodanig dat de mens het verstaat. En daar hebben wij dan beroepsmensen voor die ons dat dan uitleggen. Maar die veranderen door de tijd altijd van mening. Dus dat schiet ook niet echt op. Hè? Dus wat ze uitleggen kan dus ook nooit het woord God zijn. Dat bedoel ik maar. Heel simpel. Maar waar het om gaat is, de zonde van Adam is die van ongeloof. En ik herhaal wat ik maanden geleden, dat was de vorige keer, dus hier gezegd heb, is inderdaad maar één zonde waardoor de mens verloren gaat. Ongeloof. Dat is missen. Dat is zonde. Als er één specifieke zonde is, het is die. Het woord Gods. En men luistert er niet naar. Toen hoort God, men buigt het af. Men stelt er wat anders voor in de plaats. Legt er andere dingen overheen. En men vindt het woord van mensen, of het nou theologen zijn of niet, heeft er weinig mee te maken. Maar men vindt het woord van mensen belangrijker dan het woord Gods. En daarin zouden wij inderdaad de Heer Jezus Christus herkennen. Als we hem kennen tenminste, herkennen we hem nu. Hij is namelijk degene die zich excuseerde en zei, ja, maar mijn leer is de mijne niet. Hij zegt, als jullie gelovigen zijn, wat is het, Johannes 7 of zo. Als jullie gelovigen zijn, dan zou je, wat ik zeg, herkennen als het woord Gods. Het komt rechtstreeks uit de Bijbel. Het is niet van mij. En de woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven, maar het is niet mijn woord. Nou, enzovoorts. Dat is de Heer Jezus. Geloof, onderwerping aan de schrift, daarmee ook in de praktijk aan de wil Gods. Natuurlijk is dat zo. Maar het begint met geloof. En zoals het ongeloof, althans voor de gelegenheid, het ongeloof van Adam leidde tot de daad, de mis. Zonde, hè? Mis. Waar komt het woord mis trouwens van? Nou, mis. Ja, ik weet het niet. Kerst, mis. Want het was Pasen, hè? Dat weet je toch, hè? Nou, laat maar zitten. Maar een misdaad van Adam staat dan in. Dat wil zeggen dat inderdaad hij dat woord Gods niet hoorde, maar wel luisterde naar wat anders. Wij noemen dat communicatie tegenwoordig. Zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten, zeg ik altijd, dat is communicatie. Mis. Enzovoorts. En wat de Heer Jezus betreft, raak. Dat wil zeggen, het woord Gods. Vandaar de nauwe relatie, onder andere vandaar dan, de nauwe relatie tussen God en de Heer Jezus in zijn aardse bediening. Dat zijn dezelfde woorden. En dus zegt hij, ik heb niemand nodig die van mij getuigt. Er is iemand die van mij getuigt. Toen zei ze, geen getuigd van uzelf. Toen zei hij, nee, het zijn mijn woorden niet. Ze komen hier uit de schrift. Het staat gewoon in de Bijbel. Enzovoorts. En dat is dus waar het om gaat. Dus zoals de ongeloof van Adam leidde tot zijn misdaad. Eén onrechtvaardigheid, die ene waar het steeds over gaat in dit schriftgedeelte. Zo leidde het geloof van de Heer Jezus Christus tot één rechtvaardigheid, één rechtvaardige daad bedoel ik dan nu voor de gelegenheid. En die rechtvaardige daad heeft van doen met de straf der zonde die hij gedragen heeft als zoon des mensen voor en terwille van alle mensen. Daar heb ik een andere keer al over gesproken, dus dat doe ik nou niet verder meer. Het leidde natuurlijk tot een daad, een werk, zo u wil. Maar het kwam voort uit zijn geloof. Daarom is de zaligheid uit het geloof van Jezus Christus. En worden ook wij gerechtvaardigd door geloof, gehoorzaamheid. En voor degene die nou op dreef zijn, kan ik nog even zeggen, nog even wijzen naar Hebreeën. Dan hou ik echt op. Hebreeën hoofdstuk 3. Waar een voorbeeld gegeven wordt, ontleend aan een type dus. Hè, Israël als type, Israël in de woestijn. Maar kwamen ze ook in Kanaan? Nou, het volk wel. Maar de leden van het volk, ja, daar waren er maar twee van eigenlijk. Want de meerderheid kwam om in de woestijn. En dan staat er, dat is vers 16, en dan staat er vragenderwijze, met andere woorden, het is zo simpel dat het niet nodig is een antwoord te geven. Voorbeeld van retorische vragen dus. Vragenderwijze, over welke is God nu vertorend geweest 40 jaren? Was het niet over degene die gezondigd hadden, welke lichaam gevallen zijn in de woestijn? Met andere woorden, zij zondigden, God was vertoond over hen en bracht hen dus niet in Kanaan. Zij vielen dus, stierven, in de woestijn. Dat is duidelijk, hè? Maar daarna zeggen we, ja, het waren toch allemaal zondaren? En ze hebben toch allemaal gezondigd in de woestijn? En dan is mijn antwoord, natuurlijk hebben ze allemaal gezondigd in de woestijn. Maar het gaat hier niet over zonden in het algemeen, het gaat hier om een specifieke zonde. Toch? Logischerwijze. Bovendien, Jozua en Caleb, die wel degelijk in het land aankwamen, waren echt ook zondaren. Er zijn geen andere, is geen andere soort. Want ze kwamen wel in Kanaan, maar ze hadden zich niet te buiten gegaan aan de zonde van ongeloof, om zo te zeggen. Integendeel. Nou goed. Dus was het niet over degene die gezondigd hadden in de woestijn? En daarna vers 18, dezelfde vraag, met andere woorden. En welke heeft hij gezworen dat zij in zijn rust, Kanaan in de praktijk, dat ze in zijn rust niet zouden ingaan anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren? Welke zonde uit vers 17 is het dus? Wel, die van ongehoorzaamheid uit vers 18. En ongehoorzaamheid wil niet zeggen dat men niet deed wat er gezegd werd. Hoewel het dat in de praktijk kan betekenen. Dat wil zeggen dat men niet hoorde naar het woord Gods. Niet geneigd was te horen en dus ongelovig was. Let maar op, want dat is de conclusie vervolgens ten derde male. In vers 19. En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege zonde, vers 17. Vanwege ongehoorzaamheid, vers 18. Welke zonde? Hoezo ongehoorzaamheid? Ongeloof, vers 19. En daar gaat het maar om dus. Met andere woorden, als die ongehoorzaamheid uit Romeinen 5, vers 19 van Adam de aanleiding is tot dat velen tot zondaars gesteld zijn geworden, dan is de gehoorzaamheid van die ene de oorzaak van dat velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de ongehoorzaamheid uit vers 19 is gewoon ongeloof, en dan is dus de gehoorzaamheid van die ene, van Christus, uit vers 19 weer gewoon zijn geloof. En daar gaat het maar om. En daar moeten we het voor vanavond bij laten. Want het is de hoogste tijd.